U vindt onze schriftlezing in Jesaja 42 en daarvan de eerste 16 versen. Ziet, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken die daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik geen andere geven, noch mijn lof te gesneden beelden. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en haar inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. Laat ze juichen die in de rotstenen wonen en van de top der bergen af schreeuwen. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held, hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart, ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al haar gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor haar aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik haar doen en ik zal ze niet verlaten. Bij de hulp des Heren vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 6. Zondag 6 van onze Heidelberger catechismus. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op twee verhelderingsvragen. De vragen en antwoorden 16 en 17. In de tweede plaats letten wij op een verlegenheidsvraag. Vraag en antwoord 18. En in de derde plaats letten wij op een bevestigingsvraag. Vraag en antwoord 19. Twee verhelderingsvragen, een verlegenheidsvraag en een bevestigingsvraag. Gemeente, wij hebben de vorige keer gezien dat de catechismus ons bracht bij de erkenning van onze schuld en verlorenheid. De verlossing zette in met die erkenning. Het is al een hele opluchting als wij de stand niet meer hoeven hoog te houden, als we onszelf niet meer hoeven te verbergen, maar als wij naakt voor God mogen liggen. Aangezien wij dan, zo begon zondag 5, naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. De zondaar buigt onder de Here. En toen is er in zondag 5 op gewezen dat er een middelaar nodig was. Iemand van buitenaf zou moeten bemiddelen. Wij waren niet meer in staat om zelf te betalen, om het zelf goed te maken tussen de Here en ons. Zou het dan nog misschien kunnen van buitenaf? Zou er nog iemand gevonden worden die daartoe in staat is? Zondag 5 heeft de naam van de Heere Jezus nog verzwegen. In eerste instantie was alleen maar de vraag of er nog iemand zou kunnen zijn. En toen heeft de leermeester onderwezen dat er wel een middelaar zou kunnen zijn, maar die moest wel aan de een en andere voorwaarden voldoen. Niet zonder meer iedereen zou als middelaar kunnen optreden. De schuld was te groot, God was te heilig en de zondaar te diep gevallen. Er moest een middelaar zijn die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En nu zal dan in zondag 6 de middelaar worden aangewezen. Wie nu de persoon is die bekwaam is om tussen God en de zondaar in te gaan staan. Hij zal geopenbaard worden en dat doet God zelf. God wijst ons vanmiddag een middelaar aan. En dan is als het ware het geloof dat vanmiddag amen zegt op de middelaar die naar voren geschoven wordt. Het is alleen het geloof die dan deze middelaar zal omhelzen als van God gegeven en daarmee ook genoegzaam om dat grote werk der zaligheid in onze plaats te kunnen doen. De leerling gaat ernaar vragen, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom is dat nodig? Wat bedoelt de leerling hier eigenlijk? Is dat weer zo'n vraag om zichzelf te verbergen, zoals wij dat gewoon waren in de zondagen die over de ellende handelden? Vragen van uitvluchten? Nee, zo is het niet. Als vanmiddag de leerling vraagt waarom hij een waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn, dan is dat een heilige begeerte om de kern van het evangelie te mogen verstaan. Waarom? Waarom? Wel, de leerling heeft in ieder geval zoveel begrepen dat van deze middelaar zijn zaligheid zal afhangen. Dus het is hem niet om het even wie die middelaar is. Hij wil als het ware verstand van zaken hebben. Hij wil als het ware het geheim van zalig worden enigermate verstaan. In ieder geval in die mate dat het hem ook daadwerkelijk tot de zaligheid zal brengen. Waarom? Heeft u wel eens zo'n vraag gesteld? Verhelderingsvragen gesteld? Omdat het ging om de zaligheid van uw ziel. Omdat het u niet om het even was wie de Heere Jezus was. Omdat u de prediking niet zomaar over u heen liet komen. Omdat u wist dat het in de dienst der verzoening om een eeuwig wel of om een eeuwig wee ging. Nou, vanuit die achtergrond, vanuit die gedachte moeten wij de vragen en antwoorden 16 en 17 verstaan. Er is een verlangen om het evangelie te mogen verstaan. En om te mogen verstaan tot zaligheid. Zodat er straks één grote verwondering zal overblijven. Dat God zelf zich een lam ten brandoffer heeft voorzien. En dat voor vloek en domwaardige zondaren. Waarom? Een heilige begeerte. En dat is niet voor niets. Want zondag 5 is geëindigd met de zogenaamde twee naturenleer. Dat de Heere Jezus zowel mens als ook God was. We kunnen zeggen, nou ja, dat is nooit te begrijpen, we leggen het naast ons neer. We nemen het maar, zoals het in de Bijbel staat. Maar wij voelen wel aan dat dat niet de juiste gestalte is. Als dan de Heere heeft gewild dat in deze weg zondaren zalig konden worden, dan is het toch goed om vanmiddag met de catechismus dat heilgeheim te doorgronden en vragen te stellen, zodat wij het rechte onderwijs kunnen ontvangen. Waarom moet hij een waarachtig, dat is een echt mens zijn, vlees en bloed, dat was de Heere Jezus. Hij is geboren uit een vrouw. Hij heeft vermoeidheid gekend. Het hongerde hem, lezen wij van hem. Hij had dorst toen hij aan het kruis hing. Hele gewone menselijke aspecten die de Heere Jezus niet vreemd geweest zijn. Hij was waarachtig mens. Maar, zegt de Heidelberger, waarom moet hij ook een rechtvaardig mens zijn? En met een rechtvaardig mens bedoelen wij een eerlijk mens. Een zondeloos mens. En dat was de Heere Jezus ook. Hij is altijd eerlijk. Hij is altijd zondeloos geweest. Hij was de enige die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Niemand. Hij had nooit één misstap begaan. Nooit één verkeerd woord gesproken. Hij heeft nooit gelogen. Hij heeft nooit een bijbedoeling gehad. Altijd was hij zuiver in de eer van zijn Vader en in de zaligheid van zondaren. Hij heeft geen zonde gedaan, maar belangeloos heeft hij zich gegeven, opdat de toorn van zijn Vader gestild, het recht van zijn Vader voldaan en zondaren zalig gemaakt zouden kunnen worden. Hij is mens geweest, in de diepste zin van het woord, waarachtig en rechtvaardig. Maar waarom? Waarom moest de Heere Jezus nu voor een tijd de heerlijkheid van zijn Godheid verbergen achter zijn menselijke natuur? O zeker, in zijn optreden blonk soms zijn majesteit en zijn goddelijkheid. Dan denk ik alleen maar aan die geschiedenis van de storm op zee. Toen hij maar één woord hoefde te spreken en de winden zwegen en de golven gingen liggen. En toen hebben zijn discipelen in verwondering het uitgeroepen, wie is deze? Dat ook de winden hem gehoorzaam zijn. Maar toch, grotendeels is de luister van zijn Godheid verborgen geweest achter zijn menselijke natuur. Velen hebben het niet opgemerkt. Velen hebben het ook niet gewild. Velen hebben het niet gezien dat hij de enige geboren zoon van God is geweest. En dat hij gekomen is om zondaren te verlossen van het verderf. Ze hebben hem uitgeworpen. Ze hebben hem gelasterd. Ze hebben hem uitgescholden en geslagen. En toen sommigen het later gingen zien, toen heeft hij dat aangegrepen, omdat zij erachter kwamen dat zij in Christus hun verlossing hadden verworpen, hun verlosser aan het kruis hadden genageld. Waarachtig en rechtvaardig mens, geboren uit de maagd Maria. Waarom? Waarom was dat nu nodig, die diepe, diepe vernedering van de Heere Jezus? En dan antwoordde de catechismus, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat zegt de catechismus nu? Wel, de catechismus zegt met dit antwoord eigenlijk dat Christus als mens geplaatst is onder de wet, onder het gezag van de wet. De dieren hadden niet gezondigd. De dieren stonden ook niet onder die wet. Die hadden wel een natuurwet waaraan zij gehoorzaam moesten zijn. En ook niet anders konden dan die natuurwet gehoorzaam te zijn. Een vis kan nu eenmaal niet op het land leven. En een vogel niet onder water leven. Dat zijn de wetten van de natuur. Maar de mens was gesteld onder de wet van de 10 geboden. En toen de Heere Jezus mens werd, Galaten 4 vers 4. Toen hij geboren werd uit een vrouw, toen is hij geworden onder de wet. Als mens gold de wet hem. De 10 geboden werden 10 geboden voor hem. De eis van de wet werd op Christus gelegd, want die lag op ons, op u en op mij. De eis van de gehoorzaamheid aan al de geboden van God. En toen de Heer Jezus gekomen is, toen hij mens werd, toen is hij mens geworden in de zin van borg. En toen heeft hij de eis van de wet op zich genomen, opdat hij aan al die 10 geboden gehoorzaam zou zijn, reeds vanaf de moederschoot. En waarom moest hij dat? Omdat, zegt de catechismus, een mens die gezondigd had, zelf zondaar zijnde, niet voor anderen kon betalen. Er kon geen mens in de natuurlijke weg geboren worden om de schuld te betalen. Ieder mens dat geboren wordt zoals u en ik, ligt verdoemelijk onder de strafeisende wet van God. En de Heere Jezus dan? Hij niet. Waarom niet? Omdat hij wel een natuurlijke moeder had, maar geen natuurlijke vader. Omdat de Heilige Geest Maria overschaduwde, is hij zonder zonde geboren. Maar toen hij onder de wet kwam, is hij tot zonde gemaakt. Hij is gekomen in de gelijkmaking, zegt Paulus, van het zondige vlees. Christus daalde in ons zondarenbestaan, opdat in zijn vlees de zonde veroordeeld zou worden. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat? Sommige mensen die zitten maar hoofdschuddend, als het ware te zeggen, wat moeten wij met die 2 naturen leren? Op de catechisatie is het nauwelijks te behappen en we zijn blij dat we dat hoofdstuk weer voorbij zijn. Maar begrijpt u dat vanmiddag? Hebt u er baat bij? Weet u wanneer? Als de wet gaat branden in je vlees. Als de wet gaat branden in je ziel, dan krijg je er baat bij dat er 1 waarachtig en rechtvaardig mens is, die gekomen is in ons zondarenbestaan, opdat de zonde veroordeeld zou worden in het vlees van Christus. Ziet u? De zonde moest veroordeeld worden in het vlees. En dat betekent voor u en mij, voor eeuwig in de hel, voor eeuwig in de rampzaligheid, voor eeuwig in de Godverlatenheid. Maar nu is Christus gekomen, hij waarachtig en rechtvaardig mens, om die eeuwige rampzaligheid en toorn op zich te nemen. De vloek van de wet is uitgevloekt in zijn lichaam, in zijn vlees. Christus daalde in ons zondarenbestaan, om in zijn vlees de zonde te veroordelen. Kijk, wanneer heb je daar nou baat bij? Als de zonde je een last wordt. Als de zonde je pijn doet in je vlees. Als je erachter komt dat het lichaam een lichaam der zonde is, waar je niets anders mee kunt, die heilige tempel die wij van God gekregen hebben, dan te zondigen. Zie, waarom moest hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods rechtvaardigheid vorderde, eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. Zie dan vanmiddag op Christus. Zie dan vanmiddag op de mens, zoals Pilatus hem aanwees. Zie de mens. In hem is de zonde veroordeeld geworden. Weet u wat er gebeurt in de ontdekking? Dan ga je naar binnen kijken. En de duivel die helpt je nog eens een handje. En dan gaat het hier als het ware verrotten van binnen. Vergeef me de uitdrukking. Vanwege de zonde die woedt hier binnen in je. Maar door het geloof ga ik zien, waarom moest hij waarachtig en rechtvaardig mens worden? Wij moeten leren om buiten onszelf te zien, want dit is alleen maar zonde en ongerechtigheid. Maar als wij nu naar buiten mogen kijken, dan gaan we het zien. Er is een vrijmoedige toegang, want in het vlees is de zonde veroordeeld geworden. Ziet u? Christus. Plaatsvervangend mens geworden. Hij deed dat niet voor zichzelf, Maar hij deed dat voor zondaren. Hij deed dat voor mensen zoals u en ik. Opdat hij zo als het ware weer de brug zou slaan tussen God en tussen zondaren. Waarom moest hij? Omdat de rechtvaardigheid van God dat vorderde. God is rechtvaardig. De mens heeft gezondigd. De mens moet ook betalen. We hebben het de vorige keer gezien. De dieren konden niet betalen. Duizenden stieren en bokken zijn er geofferd. En geen één zonde was er gewassen. Maar nu Christus gekomen is in het vlees, zou dit heilig lam genoeg zijn om al de zonden uit te wassen. Hij is mens geworden. Daar ligt nog een les in. Daar ligt nog een heerlijke les in. Want zo is Christus, zo is God in Christus afgedaald naar de mens. En wij hopen straks te zien wat dat zeggen wil. Emmanuel, God met ons. Maar de leerling stelt nog een vraag. Hij zegt, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Want daar waren wij mee geëindigd in zondag 5. Hij moest waarachtig en rechtvaardig mens zijn, maar hij moest ook sterker zijn dan alle schepselen. Dat is dus tegelijk ook waarachtig God. Waarom moest hij aan die voorwaarden voldoen? Waarom moest hij waarachtig God zijn? Wel, als hij geen God was geweest, dan was hij bezweken onder de last van Gods toorn. Kijk, ik weet in ieder geval wel dat wij zoveel aan onze zonden ontdekt worden, dat wij zullen buigen, omdat wij ze zelf niet kunnen dragen. En hoeveel dat is, dat bepaalt dan de Heilige Geest zelf wel, om ons te doen buigen. Buigen onder de Heere. Maar stel we eens voor dat wij de zonde van het ganse menselijke geslacht hadden moeten dragen, terwijl wij nog niet in staat zijn om één zonde voor God te verantwoorden, dan de zonde van de gehele wereld, van bedrijf en van nalatigheid, in het openbaar en in het verborgene, de aangeboren en de dadelijke zonde, de erfzonde en noem maar op. Zouden wij dat ooit kunnen dragen? Nee, zegt het antwoord, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Daarom moest hij God zijn, want God toornt over de zonde. Kijk, als het vanmiddag nog allemaal meevalt en je hebt misschien hooguit een keer last van je zonde, dat je denkt, hé, dat had ik zo niet moeten zeggen. Of dat is me eruit gevlogen. Of nu heb ik iets gedaan, dat moet ik weer zien dat ik dat weer recht krijg. Dan heb je natuurlijk geen last van de toorn van God tegen de zonde. Dat is misschien een misstap in een mens op menselijk niveau. Maar als wij schuldenaar worden bij God, dan gaan wij iets voelen van dat heilige vuur. Van de last van de toorn van God. Iets voelen. Want wij kunnen nooit met die last van Gods toorn leven. Maar Christus wel. En als wij nu iets van die last hebben gevoeld, dan gaan wij vanmiddag verstaan dat de Heere Jezus ook waarachtig God moest zijn. En dat het ook van belang is dat hij God was, opdat hij die last zou kunnen dragen. Stel we eens voor dat hij alleen maar een geweldig goed mens was geweest, die nog nooit zonde had gedaan. Een geweldig voorbeeld. Het eerste schepsel zoals Arius en de Jehova's getuigen ons wijs willen maken. Dan had hij nooit Gods toorn kunnen dragen. Dan was hij nooit in staat geweest om die last weg te dragen. Een last. Ook voor u vanmiddag. Een last dat God tegen ons is. Ook voor u vanmiddag, een last dat God ons geen eeuwige zegen kan geven omdat wij gezondigd hebben. Is u dat een last? Of wordt u alleen maar soms bang als u denkt aan het uur van uw sterven? Is het u een last vanmiddag, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God, o Heere, hoe raak ik ooit weer met u in een verzoende betrekking? Hoe komt het ooit weer goed tussen u en tussen mij? Hij, waarachtig God. Heb ik daar belang bij vanmiddag? Ja. Want als de Heere Jezus waarachtig God is, en hij is waarachtig God, dan is hij almachtig. En waarom heb ik er belang bij dat hij almachtig is, mijn middelaar? Wel omdat ik zo geketend ben in de boeien van de Satan. En omdat de zonde zoveel sterker is, dat ik het nooit kan overwinnen. Ik heb God nodig om mij uit deze banden te verlossen. Er is nog een reden. Als ik nou boete moet doen en ik moet mij vernederen, dan vergeet ik altijd nog zonden. Want naarmate ik ouder word, dan ga ik steeds meer zonden zien die ik gedaan heb. Er komt steeds meer terug vanuit mijn jeugd, hoe ik gezondigd heb. En dan heb ik nog niet eens de helft beleden. Al heb ik misschien mijn hart uitgestort voor de Heere. De Heere zal de zonden ordentelijk voor ogen stellen. Maar als hij ze ons allemaal liet zien, dan was er geen doorkomen aan. En als ik ze allemaal moest beleiden, dan had ik de eeuwigheid nodig. Maar nu is Christus waarachtig God. En hij komt als borg. En dan zal hij de zonde peilen tot in het diepst van dat godlasterende bestaan. Dan zal hij de zonde peilen tot in het diepst van het godonterende bestaan. En hij zal zich door waarachtige boete vernederen tot in de dood des kruises toe. Hij wist het. Dat het kruis het loon was op de zonde. Dat de vloek van God het loon was op de zonde. O, als wij door het geloof oprecht met hem verenigd mogen worden, dan verheugen wij ons uitermate in hem, omdat hij de schuld verlossen kan, omdat hij volkomen kan zalig maken. Hij is God, hoor maar wat het antwoord zegt, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Geen mens was daartoe in staat om Gods gerechtigheid te verwerven, te verdienen en om dat uit te delen. O mensen die sterven, kunnen je dikwijls met smekende ogen aanzien. En ze kunnen uitroepen, help mij. Te dien dagen zullen 10 mannen de slip van een Joodse mantel aangrijpen. En ze zeggen, wij gaan met u, maar het zal niet kunnen. In het uren van het sterven kunnen wij nooit aan de slip van iemand mee. Maar hij is waarachtig God. Hij kan de zaligheid aanbrengen. Hij kan zorgen, iets dat er niet was, dat er toch zal komen. Hij kan gerechtigheid, dat is vrede. Dat is het beeld van God, weer wedergeven, dat verloren was. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Toen hij opgestaan is uit het graf, toen heeft hij zijn geest gezonden naar deze aarde. En die geest heeft intrek genomen in de harten van zondaren. Door zijn geest giet hij de stromen van genade uit. En laat hij toepassen wat hij zelf verworven heeft. God zorgt voor de zaligheid. Is dat geen wonder? Wij gaan naar onze tweede gedachte. Een verlegenheidsvraag. Want de catechisme zegt, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Is er wel iemand, wil de catechismus eigenlijk vragen. Is er wel iemand die aan deze vereisten voldoet? Maar, zo begint de vraag, wie is deze middelaar? Weet u wat het woordje maar betekent? Maar dat houdt een tegenstelling in. En als dan het onderwijs gegeven is aan deze jongen die verlegen was, dan wordt hij eigenlijk nog meer verlegen. Hij zegt, maar kan dat wel? Wordt er wel zo'n mens gevonden op deze aarde? Eigenlijk zegt hij daarmee, van onze kant is de zaligheid ten edemale uitgesloten. Het is een verlegenheid van ons uit gezien. Maar wie is deze middelaar? Is er wel iemand? Nee, van ons uit gezien niet. Bent u wel eens op zoek gegaan naar een middelaar? Bent u wel eens op zoek gegaan? Weet u wat je dan gaat doen? Dan ga je naar de heiligen en je loopt ze na. En je verwacht dat zij je wat kunnen geven. Maar als je dan onderwezen wordt en je komt bij deze vraag, maar wie is deze middelaar? Dan moet je bekennen, er is geen heilige die mij kan helpen. Daarom laat de Heer je met Gods kinderen omvallen. Ze vallen je tegen, gelukkig maar. Gods kinderen zijn wel zeer bevoorrecht, maar niet in staat om ook maar iemands ogen te openen en de zaligheid te kunnen geven. Je moet loskomen van mensen, je moet alleen komen te staan, je mag je vertrouwen niet stellen, zelfs op de Allerheiligste niet. En daarom deze vraag, maar wie is deze middelaar? Weet u het uit ervaring? Natuurlijk niet uit van catechisatie. En niet omdat wij voor de derde keer de catechismus behandelen in de preek. Natuurlijk niet omdat wij met ons verstand weten dat dat de Heere Jezus is. Maar, weet u het persoonlijk, bevindelijk, vanuit uw hart, heeft u hem gezien? Voor eigen hart en leven. Is het uw verlangen? Doet u grote moeite om hem te kennen? Maar, wie is deze middelaar? Ziet u? Deze leerling haalt zijn schouders niet op. De twee naturen leer, wat moet ik daar nu mee? Maar hij vraagt verder. Hij begeert die schat op zijn deel te krijgen. Hij wil die middelaar wel kennen. En hij zegt, maar wie is hij dan? Waar zou ik hem moeten zoeken? Wijst u mij toch aan? Net als Maria Magdalena. Heren, zegt hij, menende dat hij de tuinman was. Heren. Weet u dan waar hij ligt, zodat ik hem kan vinden en weer terug kan brengen in zijn graf? Of heb u nooit dat verlangen in uw hart? Wie is hij? Opdat ik hem mag dienen, opdat ik hem zou mogen kennen. En dan zegt onze catechismus, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hoort u het evangelie? Geschonken is. De Heere heeft zelf deze middelaar gegeven in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Hij gaf hem aan een wereld verloren in schuld. Hoort u dat vanmiddag? Weet u wat Van der Groe zegt bij het woordje geschonken? Hij zegt, iedereen die de Heere Jezus nodig heeft en hem wil hebben tot profeet, priester en koning, die mag hem vrijelijk aannemen. Want de Vader biedt hem allen aan en schenkt hem ons om niet. Hoort u het? Is er vanmiddag een zondaar en een zondares onder ons die de Heere Jezus wil hebben, die niet zonder hem kan? U mag hem vrijelijk aannemen, want de Vader biedt hem ons allen aan. Hoort u het? Is er vanmiddag dan één die net zo verlegen is als wat in de vragen naar voren kwam? Die vraagt vanuit zijn ziel, maar wie is hij dan? Ik kan toch niet zomaar een middelaar aannemen? Hoeft ook niet. Zomaar wordt niemand zalig. Want aan onze verlegenheid gaat Gods verlegenheid vooraf. Hij schenkt een zondaar. Hij schenkt aan een zondaar verloren in schuld zijn eigen lieve zoon. Ziet u, hij roept Adam tevoorschijn uit de struiken. En hij wijst hem een zaad aan dat komen zou. Hij laat dat heil verkondigen. We hebben het samen gelezen uit Jesaja 42. De eilanden, de woestijnen, de rivieren. Heel de wereld moet weten dat God een verlosser heeft beschikt. En dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat verloren zondaren zalig moeten worden. Dat is de opdracht van Gods dienaren. Predik het evangelie aan alle creaturen, laat het alle zondaren horen, dat God een volkomen verlosser geschonken heeft. Hoort u het? Hoort u het? Hij heeft het niet gedaan, omdat zondaren naar hem vroegen, wel nee. Maar hij maakt zondaren zelf bekend met dat evangelie van vrije genade, geschonken aan allen en een ieder die de prediking horen. Hoort u het? U krijgt vanmiddag de zaligmaker. De zaligmaker. Maar ik vrees dat velen vanmiddag met Pilatus zeggen, wat moet ik dan met Jezus doen? Zou u de Heere Jezus wel willen hebben vanmiddag? Zoudt u hem vrij door het geloof willen omhelzen? O, dit antwoord bedoelt niets anders dan dat schuchtere en verlegen zondaren uit hun schulp zullen kruipen en dat ze de toevlucht zullen nemen tot deze volkomen zaligmaker. Hij is ons geschonken, niemand uitgezonderd. Maar wat zal dat vreselijk zijn, gemeente, dat u met een geschonken Jezus verloren gaat. Met een geschonken Jezus verloren gaat. Want niemand van ons kan straks bij de hemelpoort zeggen, ja, voor mij kon het niet. Want dan zal de Heer zeggen, wacht eens even, ik heb mijn zoon gegeven aan een wereld verloren in schuld. En u bent met die gave bekendgemaakt in de prediking van het woord. Met een geschonken Jezus verloren gaan. Dat zal de hel 7 maal heter maken. Maar wie is deze middelaar? Onze Heere, Jezus Christus, die ons van God geschonken is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Eerst tot wijsheid, want de Heere Jezus openbaart zich in zijn profetisch ambt. Hij wijst de Samaritaanse vrouw op haar schuld en verlorenheid. En vervolgens openbaart hij zich aan haar. Hij is die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te onderwijzen. Hij onderwijst blinden en dwazen die vanmiddag vragen hebben omtrent het koninkrijk der hemelen en de zaligheid van hun ziel. Hij is gegeven tot wijsheid. In de prediking van het woord openbaart zich dat profetische ambt van de Heere Jezus Christus. Wijsheid van God om de vrije genade weg te leren. Ik ben blind. Wat ben ik een dwaas. Wat zijn er niet in vragen van duivel, ongeloof en twijfel, van redeneren. Maar als hij geschonken is tot wijsheid, dan zegt hij, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan wil hij vermoeide en beladen zondaren nodigen, opdat hij ons juk zou dragen en wij bij hem zouden schuilen. In zijn wijsheid roept hij het, o alle gij dorstigen, wend u naar mij toe en word behouden. Komt, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Wat een wijsheid. Als hij verloren zondaren het evangelie van vrije genade laat verkondigen. Hij is ons geschonken tot wijsheid, maar ook tot rechtvaardigheid. U weet het nog waarmee wij begonnen, hè? Met zondag 5 te buigen. Buigen onder Gods recht. En zie nu eens wat de Heere doet. Hij schenkt zijn rechtvaardigheid. Hij zegt, o arme zondaar, u bent alle gerechtigheid verloren. Maar nu zal ik in mijn zoon mijn recht geven. Hoort u het? Dat is nu de boodschap van het evangelie. Dat is het licht van de reformatie geweest. God eist geen rechtvaardigheid langer, maar hij schenkt rechtvaardigheid. Als Christus ons aangeboden wordt, als hij ons geschonken wordt, dan mogen wij zijn gerechtigheid, dat is zijn verdienste, vrijelijk omhelzen. Dat is toch een wonder. Het kruis dat is opgericht, dat verkondigt ons Gods gerechtigheid. Dat wil zeggen, God heeft genoegdoening gevonden. God eist het niet langer, maar in de mens Jezus is zijn recht uitgewoed. En door de zoen- en kruisverdiensten van Christus biedt hij nu de rechtvaardigheid van Christus aan. En hij zegt, verloren, verlegen zondaar, ik ben tevreden. In het offer van mijn zoon bent u ook tevreden. In datzelfde offer geschonken tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiliging. Want wat blijft er naar een gerechtvaardigde zondaar over? Dat is nog steeds onbekwaam tot enig goed. Dat is nog steeds struikelen in velen. Wij blijven onheilig in onszelf. Maar zie, Christus is een volkomen zaligmaker. Hij is ook geschonken tot heiliging. Wat ik zelf niet heb, is in Christus te vinden. Wat ik mis, rekent God mij toe, om Jezus wil alleen. Kijk, dan breken alle banden. Als de Heidelberger zegt en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hier scheurt alles los uit de banden der verdorvenheid. Wij worden straks volkomen ontslagen, die ons tot een volkomen verlossing geschonken is. Nou, wat betekent dat? Wel, dat is of-of vanmiddag. De Heere Heere geeft ons vanmiddag een volkomen zaligmaker. En hij zegt, heb u daar genoeg aan? Heb u hem door het geloof al omhelst, geëigend en gemeend? Indien niet, dan staat u nog steeds geheel in uw zonden. Of ik heb een volkomen zaligmaker in Christus. Of ik ben nog steeds een volkomen zondaar. Een tussenweg is er niet. Of ik ben gevrijwaard van Gods toorn en er is vrede in mijn hart. Of het is nog onstuimig in mijn ziel met een benauwd geweten over de aarde. Of ik kan in Christus de Heere recht in de ogen zien. Of ik durf de Heere niet onder ogen te komen. Kom, ik zou al degenen die genade hebben leren kennen willen uitnodigen. Toen u op Jezus zag, zag u toen dat hij volkomen was of niet. Zag u en ervoer u toen of er vrede was in uw ziel of niet. O, dat wordt door het geloof ervaren. Als wij op Christus mogen zien, als wij dat aanbod van vrije genade mogen omhelzen, dan daalt er een volkomen vrede in onze ziel. Waarom? Omdat hij tot een volkomen verlossing geschonken is. Dat deksel, dat gouden deksel van de ark, dat past precies op mijn zondaarsbestaan. O, als ik hem door het geloof heb mogen zien, dan is er vrede in mijn hart. Wij gaan naar onze laatste gedachte, een bevestigingsvraag. Waaruit weet gij dat? Vraagt de leerling. Hij neemt niet zomaar genoegen. Die volkomen zaligheid, zaligmaker, ja, die moet hij hebben. Als hij hoort prediken van deze volkomen schenking, o, dan trilt zijn hart, dan begeert hij hem te mogen omhelzen. Maar zou het wel goede gronden hebben? Zou het wel goede papieren hebben? Stel nou eens voor dat je een geweldige schat tegenkomt, een hele mooie auto misschien, en hij is zomaar voor een prikje te krijgen. Of je loopt op een rommelmarkt en je ziet een antiek gebeuren. En je kunt hem zomaar krijgen, zomaar voor een paar euro. Dan zou je toch wel afvragen, zou dat wel eerlijk zijn? Heeft dat wel de juiste papieren? Of zou ik niet meedoen aan het helen en aan het stelen? Kijk, zo vraagt vanmiddag ook de leerling, waaruit weet gij dat? Want ik moet straks wel goede papieren hebben. Ik kan mij wel lekker gemaakt hebben, terwijl het straks op een fiasco uitloopt. Dat het alleen maar een droom is. We hebben het gezongen toen het gevangenvolk wederkwam naar het land van de belofte. Toen scheen het mij een droom te zijn. Te mooi om waar te zijn. Zo'n volkomen verlosser. En dat uit genade geschonken aan verloren zondaren. Dat is bijna te mooi om waar te zijn. Waar staat dat dan? Heb ik dan ook papieren? Waaruit weet gij dat? En dan klinkt het uit de mond van de leraar. Uit het heilig evangelie. Lees het maar na. Alles wat God zegt, dat is waar. Want de Heere kan niet liegen en bedriegen. Rome zegt, omdat wij het zeggen. Maar ik kan nu eenmaal niet met de kerk sterven. Een dominee kon mij niet zalig maken. Een mens kon mij niet helpen de doodsjordaan over te komen. Maar hier krijgen wij een ander antwoord. Uit het heilig evangelie. Ziet u? Uit de blijde boodschap van God. Het welk God zelf geopenbaard heeft. Eerst in het paradijs. Ziet u? Wij zeggen wel eens het Oude Testament is de wet. En het Nieuwe Testament is het evangelie. Maar zo is het niet. Het Oude Testament is van meet af aan volop evangelie. Christus wordt direct aangewezen na de val. Terstond als Adam valt, richt de Heer het verbond der genade op uit het heilig evangelie. God heeft het geopenbaard. Eerst in het paradijs. En daarna laten door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremoniën der wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn eigen geboren zoon vervuld. O, toen hij stierf, toen heeft hij dit testament bekrachtigd. Toen is dat heilig evangelie geopend. God heeft het bekendgemaakt. Hij had het recht en hij kon het alleen doen. Heel de Bijbel is evangelie. In heel de schrift zien wij de gewilligheid van de Heere Jezus, die zich gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Hier is Immanuel, God met ons. Hij maakt ons bekend, die boodschap van vrije genade. En naarmate het Oude Testament verstrijkt, naarmate wordt het steeds duidelijker, totdat de Heere Jezus zelf komt, geboren wordt, totdat Hij lijdt en sterft, totdat Hij uitroept aan het kruis, het is volbracht. En als Hij de laatste adem uitblaast, zijn ziel geheeft in de hand van zijn Vader, dan gaat dat evangelie open, onder de leiding van de Heilige Geest, en tot aan de uiteinden der aarde wordt verkondigd, dat God verzoend is, en dat zondaren welkom zijn, om terug te keren. Dominee, is het vanmiddag ook voor mij? Uit het heilig evangelie verkondig ik u, ook voor u. Maar ik heb zo diep gezondigd, ook voor u. Maar ik durf de Heere Jezus niet aan te nemen. Hij is u geschonken, in uw schoot gelegd, ook voor u. Maar ben ik dan zo rijk, zo ontzaggelijk rijk? Wat ontbreekt mij dan nog? Het geloof, om hem ook te omhelzen. Maar dat wil hij ook schenken. In datzelfde evangelie zegt hij, en het geloof is een gave van mij. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Is dat een goede boodschap of niet vanmiddag? Amen.